met elkaar te zingen en de catechisanten zo te begroeten. En dat doen we dan staande met vreugde in ons hart. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. We zingen Psalm 122, vers 1. Daarna zal er zijn het stil gebed en daarna zal de dienst beginnen met de votum en de groet.
Lieve gemeente, verhef thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze belijdenisdienst in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die het trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gemeente, doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, En daarvan artikel 28, dat een ieder zich schuldig is te voegen bij de kerk. En in aansluiting op die belijdenis willen we met elkaar zingen uit Psalm 132. En daarvan het negende vers, want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij, die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En daarna zal u opnieuw gelezen worden uit het boek Handelingen. En wel daarvan het achtste hoofdstuk, de versen 26 tot en met 40. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Met onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28. Zingen in antwoord daarop uit Psalm 132, het negende vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen in dit bijzonder uur vindt in Handelingen 8. En daarvan de versen 26 tot en met 40. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van staat of kwaliteit hij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zich daarbij te voegen en daarmede te verenigen, onderhoudende de eenheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen naar de gaven die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten eenzelfens lichaams. En opdat dit te beter onderhouden zou kunnen worden, zo is het ambt aller gelovigen volgens het woord Gods zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook ofschoon het zo waren dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordonnantie Gods. En engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden, en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het een bijzonder uur als wij zo samen mogen zijn als gemeente en dan in het midden van onze gemeente 10 jonge mensen gevonden zijn die het verlangen hebben te kennen gegeven om in het openbaar belijdenis des geloofs te doen. Heren, dat is een heel bijzonder moment in het bestaan van de gemeente telkens weer. Als we daarin op mogen merken dat gij de gemeente nog niet hebt verlaten, maar dat gij ook hierin nog doorgaat met uw werk. O Heren, als we dan om ons heen zien, dan wordt het wonder des te groter. Want wij lezen keer op keer in de kranten en uit onderzoeken blijkt het dat de kerk steeds kleiner wordt. Dat er steeds meer mensen de kerk verlaten. Heren, wat is het een wonder als dan tegen die stroom in vanmorgen en ook in andere kerken jonge mensen openbare belijdenis des geloofs mogen doen. Heren, dan mogen wij uw hand daarin opmerken en uw hand daarin erkennen. En laat er ook in ons hart dankbaarheid zijn dat u het zo geleid hebt. Dat deze 10 jonge mensen aan het seizoen van het volgen van belijdenis, catechisatie, belijdenis mochten doen voor de kerkenraad. En nu in het midden van de gemeente zich door het ja-woord aan u en aan de gemeente mogen verbinden. En dan willen wij u bidden voor deze belijdeniscatechisanten. Heere, geef toch dat het niet alleen een overtuiging mag zijn die ze hebben meegekregen vanuit de opvoeding. En dat is groot, Heere, als we zo ook begeren te wandelen in de wegen van onze ouders. Maar geef toch dat het meer mag zijn dan een overtuiging. Dat het mag zijn een zaak van het hart, het verlangen om te mogen behoren bij die gemeente die zalig wordt, Heren. Want geef dat het zo mag zijn, dat het in hun hart mag leven, wat onze belijdenis zegt, waarvan ik geloven mag een levend lidmaat te zijn. En waarvan we ook gelezen hebben in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, om zich te mogen voegen bij die gemeente die zalig wordt. Heren, dat is uw werk. En daarvan hebben we mogen horen, juist in deze Pinksterdagen, dat gij uw Heilige Geest hebt uitgestort en dat het de werk van de Heilige Geest is om uw kerk te bouwen. En dat gij rusteloos uitgaat, o Heilige Geest, om te zoeken een bruid voor die bruidegom, de Heer Jezus Christus. O, wat zou dat rijk zijn als deze jonge mensen mogen behoren bij die bruidskerk die het van zichzelf leert zeggen, zwart van de zonden, Heren, maar nu blank en rein in u. Door dat besprengende bloed van u, o Heer Jezus Christus. O, dat ze daar heilig om verlegen mochten zijn. Om gewassen en gereinigd te worden in dat bloed. En dat ze zo, Heere, door u mogen worden toegebracht. O, laat het zo mogen zijn dat, ook misschien hebben ze vanmorgen wel geworsteld. Het kan niet, Heere. Ik kan geen ja zeggen. Het is onmogelijk van mijn kant. O, Heere, dat het vanmorgen onder de prediking, door de krachtige werking van uw Heilige Geest een ja des harten mag zijn. Heren, wij bidden u zo voor al deze belijdeniscatechisanten. Wilt u ze voor hun rekening nemen? En we bevelen ze ook aan u aan, Heren. En geef ook dat de gemeente ze in liefde mag ontvangen. Dat de gemeente ze mag dragen op de vleugelen van het gebed. En dat ze ook mag sluiten in hun harten. Dat de band der liefde vanuit het woord gelegd mag worden. Ook met deze jonge mensen. Heer, en wil dan geven dat ze in het midden van de gemeente mogen bemerken de vrezen des Heren. En dat ze mensen mogen ontmoeten die u vrezen. En die ook in liefde en verbondenheid en opzoeken. En met hen spreken van de wegen des Heren. O, geef toch dat er zo geestelijke vaders en geestelijke moeders gevonden mogen worden in het midden van onze gemeente. O, dat het mag zijn zoals eenmaal Paulus zei. Ik heb geijverd om te mogen voortbrengen kinderen des geloofs. Geestelijke zonen en geestelijke dochteren. Dat ze geboren mogen worden in het midden van onze gemeente. En wilt gij daartoe in het bijzonder de prediking zegenen. Heer, ook vanmorgen weer. Als we dat heerlijke evangelie mogen verkondigen. Hoe dat gij ook een zwarte moorman toebrengt tot de gemeente die zalig wordt. Heere, dat we ons vanmorgen mogen herkennen in die moorman. Maar dat het ook mag komen tot die belijdenis die hij uitgesproken heeft. Ik geloof dat Jezus Christus is de Zoon van God. Heere, en dat we zo mogen komen tot die waarachtige belijdenis. Want dat is voor ons allemaal nodig. Niet alleen voor de belijdenis, catechisanten, maar voor jong en oud. Zoudt gij daartoe vanmorgen dan willen geven? Een rijke oost van voorspoed. Een rijke oost, Heere, die ons bemoedigen mag. Dat u doorgaat met uw werk. En dat u ze toebrengt op uw tijd. Door dat krachtige, wederbarende werk van uw Heilige Geest. O, het is Pinkster geworden. Heere, het kan. Je hebt het betoond op die Pinksterdag. Zo'n heerlijke vrucht. En u bent niet veranderd. En daarom roepen wij uw naam aan. Kom toch. En wil ook vanmorgen uw woord bedienen. Wilt gij zelf de verkondiger zijn. En gebruik ons dan maar, Heer. Als slijk aan uw goddelijke vingeren. Geef dan toch. Dat we vanmorgen mogen bemerken. Dat u in ons midden bent. Zie zo op ons neer. Heere, verlaat ons niet en geef zo vanmorgen een gezegende belijdenisdienst. En dat het mag zijn, Heere, als we dit gebouw mogen verlaten, dat we iets mogen proeven en smaken van wat die moorman mocht ervaren. En hij reisde zijn weg met blijdschap. O, dat het zo ook vanmorgen bij ons mag zijn. Om Christus wil alleen bidden wij u het uit genade. Amen. Geliefde gemeente, en wel in het bijzonder geliefde belijdenis catechisanten. We hebben het gisteren mogen horen hoe dat de Heilige Geest is uitgestort. En hoe dat door het werk van de Heer Jezus de muur die er stond tussen Jood en Heiden is afgebroken. En nu door de uitstorting van de Pinkstergeest mag nu dat evangelie verkondigd worden aan alle creaturen. Dat was de boodschap die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn discipelen. Ga dan heen, verkondigt het evangelie aan alle creaturen. Onderwijs de volken. Doopt ze in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. En leert ze onderhouden alles wat ik u geboden heb. En dat mogen we nou vanmorgen gaan zien. Hoe nou door de uitstorting van de Heilige Geest dat zendingswerk een aanvang mag nemen. We hebben er gisteren kinderen met elkaar toch voor gecollecteerd. Juist op deze Pinksterdagen denken we zo bijzonder aan de noodzaak dat het evangelie verkondigd mag worden. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd onder Chinezen, Afrikanen. En dat zo dat woord rijkelijk mag werken. En dat het koninkrijk Gods mag worden uitgebreid. En dat is nou niet ons werk. Dat is nou ook niet het werk van angstdragers. Maar dat is nou het werk van die heerlijke Pinkstergeest. Want als we dat dan zien in de geschiedenis, die we vanmorgen met de hulp van de Heere hopen te overdenken, een onvergetelijke geschiedenis hoop ik ook voor jullie belijdeniscatechisanten, dan zien wij dat het toebrengen tot de gemeente die zalig wordt, het werk is van de Heilige Geest. Want we zullen het straks zien hoe dat het de Heilige Geest is die Filippus leidt en die hem brengt bij de moorman. En we zien dat het de Heilige Geest is die zegt tegen Filippus: voeg u bij deze wagen. En we zien ook dat het de Heilige Geest is die de dienaar wegneemt, zodat het werk alleen van de Heere overblijft. En zo is toch zalig worden, en zo is toch het toebrengen van zondaren, het werk van die heerlijke Pinkstergeest. En bij dat werk hopen we vanmorgen stil te staan, hoe de Heere ook een zwarte moorman heeft toegebracht, hem heeft bekeerd en hem heeft doen brengen tot de heerlijke belijdenis die wij lezen in Handelingen 8 en daarvan het 37e vers, waar gesproken wordt: en Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, de moorman, antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. We schrijven bij deze tekstwoorden de belijdenis van de moorman. En we letten dan op een drietal gedachten, heel eenvoudig. Ten eerste, hoe hij gekomen is om te aanbidden. Hoe hij gehoord heeft van een geofferd lam. En ten derde, hoe hij getuigd heeft van de Zoon van God. De belijdenis van de moorman. Gekomen om te aanbidden, gehoord van een geofferd lam en tenslotte getuigd van de Zoon van God. Doch eerst gaan we met elkaar van dat zendingswerk zingen en wel uit Psalm 87. We zingen met elkaar uit Psalm 87 en daarvan de versen 1, 3 en 4 zijn grondslag. Zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. De Filistijn, de Tyriërs, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. En onder het zingen zal er één collecte gehouden worden, die bestemd is voor de instandhouding van de dienst des Heren, die we ook van harte bij u aanbevelen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 87 de aangegeven versen. Waar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Zingen wij dat gemeente na het amen der prediking uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. De belijdenis van de moorman. En we letten in de eerste plaats hoe hij gekomen is om te aanbidden. In de tweede plaats hoe hij gehoord heeft van een geofferde lam. En in de derde plaats hoe hij getuigd heeft van de Zoon van God. Liefde gemeente, bijzonder ook jullie belijdeniscatechisanten. Het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben begint te spreken. En een engel des Heren sprak tot Filippus. En daarin zien wij dat hetgeen straks aan jullie zal worden verkondigd het werk van de Heer is. Dat is niet het mensenwerk. Dat is niet het werk van Filippus. Maar dat is het werk van de Heer zelf. En de Heer is het die tot Filippus zegt wat hij doen moet. Filippus, hij is een van de 7 diakenen. Een van de mannen die gekozen is om de liefdesdienst te doen onder de Griekse weduwen. Hij was een man vol des Heiligen Geestes. En wat zien wij ook vanmorgen, hoe wonderlijk dat de Heere werkt. Want als daar in Jeruzalem een gemeente mag gevormd worden door die Pinksterprediking van Petrus, dan komt daar ook tegenstand. En dan wordt die jonge gemeente, die wordt vervolgd. En ze moeten vluchten. En ook Filippus, hij moet vluchten. En hij komt door Gods leiding terecht in Samaria. En daar in Samaria, daar gaat hij het evangelie verkondigen. Want we kunnen dat lezen in het 5e vers. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Hij mag een getuige zijn van de opgestane levensvorst van de Heer Jezus Christus. En hij mag daar het woord verkondigen in Samaria. In die stad die de Heer Jezus eerst niet wilde ontvangen. Die hem geen herberg wilde verlenen. En daar juist mag het woord verkondigd worden. En er mogen velen tot hem geleid worden. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden mannen en vrouwen, daar in Samaria, in die stad die daar lag in de greep van het ongeloof, die daar in een heidense dwaling was terechtgekomen. Daar mag het evangelie door Filippus verkondigd worden. Daar mag hij zegen op zijn werk zien. Daar mogen er toegebracht worden tot de gemeente die zalig wordt. Wonderlijk toch. En daarin zien wij kinderen, wat jullie ook op school wel geleerd hebben, die uitdrukking. Het bloed der martelaren is het zaad van de kerk. De vervolging gestart door Saulus van Tarsen gaat God gebruiken dat Filippus vluchten moet, maar dat hij nu in Samaria het evangelie verkondigd mag worden. Wonderlijk zijn, o God, uw wegen. Maar nog wonderlijk is er dat daar plotseling een stem komt in het leven van Filippus. En wat is dat voor een wonderlijke boodschap? Wel, Filippus, jij moet de gemeente gaan verlaten. En jij moet gaan naar een weg die ik je wijzen zal. Namelijk de weg van Jeruzalem naar Gaza. Er waren twee wegen uit Jeruzalem naar Gaza. Eén handelsroute waar het druk was, waar handelsverkeer waren, waar veel mensen waren. Maar de geest zegt er heel nadrukkelijk bij, die weg moet je niet hebben. Maar je moet die weg hebben die woest is, die door de woestijn heen gaat. Die bijna onbegaanbaar is, waar bijna niemand doortrekt. Wonderlijke boodschap, nietwaar? Als je mag arbeiden in een gemeente waar zoveel zegen vallen mag. En je krijgt dan de boodschap van de Heer: ga weg uit deze gemeente en ga naar een andere gemeente. Maar Heer, daar is bijna niemand. Ja, dat zouden wij zeggen. Wij zien vaak op aantallen en getallen. Maar de geest die ziet op het hart. En de geest zendt soms een dienaar naar een weg die woest en ledig is, opdat er één zou worden toegebracht die van eeuwigheid verkoren is. En daarom in dat geloof, in die wetenschap, dat God alle dingen leidt, spreekt Filippus niet tegen en zegt hij: nee, heren, maar ik ben hier toch veel meer tot zegen in Samaria. U ziet het toch, heren, wat een bloeitijd het is voor de kerk. En moet ik dan naar een gemeente waar bijna niemand is en waar het woest is en waar het onvruchtbaar is? Ja, zegt de Heer, daar wil ik je hebben, Filippus, want jij moet er één toebrengen die ik van eeuwigheid heb uitverkoren. En als je dat als dienstknecht mag zien, dat Gods wegen soms voor het verstand niet na te zeggen zijn, ga je toch omdat God je zendt. Dat zien wij bij Filippus. Hij gaat die wonderlijke boodschap volgend, ga naar de weg van Jeruzalem naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en hij ging, gehoorzaam aan zijn meester. Hij ging waar zijn meester hem hebben wil. Lieve gemeente, dan zien wij dat opnieuw de Heilige Geest onze aandacht vraagt. Eerst even voor Filippus, maar nu heel nadrukkelijk staat er: en zie. Wij worden door de Heilige Geest vanmorgen gericht op een man die Lucas, de evangelist, de arts, ons nauwkeurig schildert. Want wij lezen en horen en ziet een moorman. Wie is dat, die moorman? Wel, hij wordt ons door Lucas nauwkeurig getekend. Er wordt wat van hem gezegd. Een moorman. Wel, dat vertelt ons allereerst waar hij vandaan komt. Wel, uit Ethiopië, uit Morenland. Een land dat zo'n 1500 tot 2000 kilometer verwijderd was van Israël. Dat is het eerste wat van hem gezegd wordt. Maar we lezen nog meer van hem. Dat hij is een kamerling, een machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over haar schat was. Hij was de opperschatbewaarder van de Candace. Want Candace, dat is geen eigen naam, maar dat is een naam die aanduidt de functie. Zoals Farao ook een aanduiding was voor de heerser van Egypteland, zo wilde Candace zeggen, dat is de koningin moeder. Het was namelijk zo in Ethiopië dat de koning gezien werd als de zoon van God. En de zoon van God, die kon toch gewoon niet werken. Die kon toch geen koninklijk werk doen. En daarom functioneerde de moeder van de koning als het ware als regentes. Zij deed het daadwerkelijke werk wat bij de heerschappij van het land hoorde. Candace, de koningin moeder, de regentes. En van deze belangrijke vrouw was hij de opperschatbewaarder. Dat wil zeggen, al het geld en al de goederen van het hof waren aan hem toevertrouwd. Hij moest daar zorg voor dragen dat al dat machtige bezit van die Candace en van de koning goed beheerd werden. En dan begrijpen we het wel dat deze opperschatmeester, dat deze kamerling een zeer belangrijke plaats had aan het hof. We zouden kunnen zeggen, hij was de rechterhand van deze Candace, van deze koningin, moeder van deze regentes. Hij had een vertrouwenspositie aan het hof. En dat brengt ons ook bij het derde, wat de evangelist van hem zegt. Hij was namelijk een kamerling. En daar staat in het Grieks het woord eunuchus. En eunuchus, daar horen wij wel in het Nederlandse woord eunuch. En wat is nou een eunuch? Dat is een gesnedenen. Dat is een ontmande. Hij kon kinderen geen man zijn en een vrouw hebben en een gezin stichten en kinderen krijgen. Dat was de gewoonte in die dagen. Als je zo'n belangrijke plaats aan het hof kreeg en je had ook de zorg over de vrouwen van de koning, dan moest je besneden worden. Hij was een besnedenen. En wat zal dat voor die man een stil verdriet geweest zijn. Bij al de rijkdom die hij had en bij al de macht en het aanzien dat hij had, zou hij nooit de liefde van een vrouw kunnen kennen en een gezin kunnen stichten. Hij moest een eunuch zijn om deze belangrijke post van schatbewaarder te kunnen vervullen aan het hof van deze Candace. Maar we lezen tenslotte nog iets veel heerlijkers van hem. Bij alles wat we gelezen hebben, is dit toch wel het grootste. Welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem? Hij was op weg gegaan naar Jeruzalem om daar de Heere te aanbidden. Want wat staat er eigenlijk in het Grieks? Heel letterlijk, daar staat hij was gekomen om eerbiedig en diep te buigen met het gelaat op de grond voor de levende God. In deze man had er een wonder plaatsgevonden. Daar in Ethiopië, daar kon de godsdienst van de zonnegod hem niet bevredigen. De filosofieën die daar aangehangen worden, konden geen vrede geven in zijn hart. Maar door Gods wonderlijke leiding was hij in contact gekomen met de Joden. En op zich is dat niet zo heel verwonderlijk. Want bijvoorbeeld in Egypte woonden in die dagen al meer dan 2 miljoen Joden. En er waren intensieve contacten, handelscontacten tussen Egypte en Ethiopië. En zodoende is het goed voorstelbaar dat hij ook met een Joodse handelsman in aanraking gekomen is. En dat deze getuigd heeft van de enige ware God. En dat dat in het hart van deze moorman een verlangen gegeven had om die God te mogen leren kennen. En uiteindelijk, kinderen, je moet je dat eens een ogenblik voorstellen. Uiteindelijk was het verlangen in het hart van deze man zo sterk geworden dat hij daar een reis voor over had van meer dan 1500 kilometer. En dan moet je dat natuurlijk niet voorstellen zoals dat in onze dagen is. Als wij naar Zwitserland of Roemenië rijden, dan maken wij ook zo'n grote reis. Maar dat was in die dagen een ontzaglijke grote reis. Niet over geasfalteerde wegen, maar door woestijnen heen, over berghellingen heen. Een gevaarvolle reis waar je door overvallers kon worden neergeslagen of door wilde dieren kon worden verscheurd. Het was een gevaarvolle reis, een lange reis. Maar dat verlangen in zijn hart was zo sterk geworden dat hij er alles voor over had om die God te mogen aanbidden. Om voor die God te mogen neerbuigen. Om die God te mogen erkennen. En uiteindelijk is hij dan ook na die lange reis aangekomen daar in Jeruzalem. Maar wat deed hem daar een teleurstelling op? Want toen hij bij de tempel kwam om te aanbidden, toen mocht hij niet naar binnen. Toen mocht hij slechts van verre blijven staan in het voorhof der heidenen. Daar was de wet die hem tegenhield, want de Heere had door Mozes laten optekenen in Deuteronomium 23, een gesnedenen, een uineug, zal in de vergadering des Heeren niet komen. Hij mocht niet binnenkomen in de vergadering. Hij kon de Heeren niet aanbidden zoals hij zich dat voorgesteld had, met het volk van Israël samen de Heeren te aanbidden. Maar hij moest buiten blijven. Een gesnedenen mag niet binnenkomen in het heiligdom des Heeren. De tempel was voor hem gesloten. Nou moet je eens opletten, belijdenis catechisanten. En jullie ook, jonge mensen. Wat een wonder dat de Heere in deze man gewerkt heeft. Want als je nou zo'n lange reis ervoor over gehad hebt om God te aanbidden. En je bent uiteindelijk gekomen om te aanbidden naar het verlangen van je hart. En je mag dan niet de tempel in. Omdat nadat het woord van God een gesnedene niet mag komen in de vergadering van het volk Israël. Zou er dan geen bitterheid in je ziel komen? Als je zo'n belangrijk en voornaam persoon bent. En je hebt er zo'n grote reis voor over gehad. En daar komt een van de tempeldienaren. Die zegt, en jij mag er niet in. Daarin zien wij. Dat als de Heere in je leven komt en de Heere maakt je onrustig en de Heere geeft een trekking om hem te mogen dienen, dan gaat de Heere door. Ook al wordt het beproefd en ook al komt er van alles tegenop, ook al kun je het dan soms niet begrijpen, Heere, mag ik dan de tempel niet in? Dan zien wij dat deze man buigt onder het woord van God, onder de heilige wet. Die hem veroordeelt en zegt, een gesnedenen zal in de vergadering Israëls niet komen. Heren, als ik er dan niet in mag, heren, dan is dat naar recht. En zo mag hij eronder buigen. En zo wordt hij niet verbitterd. En gaat hij zijn weg terug. Maar o bijzondere, aanbiddelijke leiding. Jonge mensen, overdenkt die geschiedenis. We hopen er nog veel van te zeggen. Maar telkens weer zie je in deze geschiedenis dat verborgen werk van de Heilige Geest. Want als hij nu wel naar binnen had gegaan, dan had hij verstrikt geraakt in de farizeeische wettische godsdienst. En die hadden hem vele lasten opgelegd en gezegd, moorman, je moet dit en je moet dat. Maar nu bewaart de Heere hem, daarvoor door zijn voorzienige leiding en... Terwijl hij dan niet de tempel in mag als een gesneden, blijft toch dat verlangen om de Heere te mogen kennen. En dan, wat doet hij, geleid door Gods geest, koopt hij een boekrol. En dat was een zeer duur stuk. Dat konden de gewone mensen absoluut niet betalen. Dat waren er alleen maar enkele rollen in de synagogen en in de tempel. Maar hij heeft er als het ware alles voor over. Om die God te mogen leren kennen, geef mij dan een woord van hem. Zo heeft hij mogelijk gezegd. En hij krijgt de boekrol van Jesaja. En zo zien wij hem in gedachten weer terugkeren. Uit Jeruzalem naar Gaza. En gaat hij weer terug naar Ethiopië. En daar, met dat hart dat vol van verlangen is... Om de Heere te mogen kennen. Daar zoekt hij in dat woord. En hij leest in dat woord. En hij leest hardop. Omdat de woorden goed tot hem door kunnen dringen. Zullen we dat ook altijd doen als we stil zijn. In de eenzaamheid het woord lezen. Lees het dan met deze moorman hardop. En laten we daar de tijd voor nemen. Jonge mensen, catechisanten. Neem toch de tijd om dat woord van de Heere te onderzoeken. O, als je zo op een reis mag gaan zoals deze moorman. O, laat dan het woord met je meegaan. Wat ook de dichter zingt in Psalm 119. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Belijdenis, catechisanten, laat dat woord van de Heere voor jullie toch het kompas van het leven zijn. Dat je zo net als die moorman gevonden mag worden, lezend in dat woord, met een hart brandende van verlangen om die God van Israël te mogen kennen. Dat het mag zijn, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. O, dat je het mag belijden, Heer, ik heb een dwaalziek hart, ik heb een duister hart, Heer, en ik heb een verstand dat niet de dingen recht leert. Maar wilt u het doen, Heer, door uw woord? Laat dat woord voor mij een lamp mogen zijn dat in mijn leven schijnt, dat op mijn levenspad de weg aanwijst. En dat je zo het woord mag lezen zoals deze moorman. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. O, dat je zo mag leven bij dat woord. En zo zien wij die moorman zijn weg gaan. Daar zit hij op zijn wagen te lezen in Jesaja. En dan opnieuw, weer dat werk van de Heilige Geest. O, als je deze geschiedenis tegen het licht van het woord houdt, dan zie je maar één ding. En dat is het wonderlijke werk van Gods Heilige Geest. Want wat lezen we in het 29e vers? En de Geest zeide tot Filippus: ga toe, voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe. Daar is het de Heilige Geest die zijn dienaar gaat inschakelen en zegt: nu is het mijn tijd. Filippus, ga bij deze wagen. En daar gaat Filippus. En zo zien wij hem rustig lopen naast die wagen waarop die machtige Heer zat. En als dan Filippus bij die wagen komt, dan luistert hij. En wat zal dat hem vervuld hebben met verwondering? Want daar hoort hij die Ethiopische man, die man hoort hij lezen. Lezen uit het woord van God, uit de profeet Jesaja. En hij hoort hem lezen, die wonderlijke geschiedenis uit Jesaja 53. En dan, oh, dan kan er niet meer van gezwegen worden. Dan komt er in het hart van Filippus zo'n aandrang. En dan zegt hij tegen die man die daar op die wagen zit: verstaat u ook hetgeen dat u leest? Begrijpt u het ook waar het over gaat, moorman? En wat is dat een ontdekkende vraag. Begrijp je wel wat je leest? En ook daarin zien wij hoe dat de Heere alle dingen leidt. Want als je nou zo'n machtige man bent, een schatbewaarder van een van de machtigste staten in die tijd, Ethiopië, en daar komt een eenvoudig Israëliet bij je wagen, en die durft eraan te twijfelen dat jij er niks van begrijpt. Wat zou je dan zeggen, kinderen? Man, maak dat je wegkomt. Denk je dat jij mij nog wat moet leren? Denk jij dat ik dom ben? Dat ik dat allemaal niet begrijp? Ach ja, zo zou een hoogmoedig hart reageren. Maar als je hart door de Heere aangeraakt wordt, en als Gods Heilige Geest in je komt, dan word je leergierig. En dan wil je juist horen van de dingen van Gods Koninkrijk. Dan is het de Heilige Geest die je nederig maakt en ontvankelijk. Dan is de Heilige Geest die leert dat je blind bent in zemelse wegen. En dan zien wij het eerlijke woord van deze man, die zo eerlijk gemaakt is door de Heilige Geest. Want hij belijdt het oprecht en hij zegt: hoe zou ik het toch kunnen zo mij niemand onderrichten? En dan staat er eigenlijk ook zo mooi: hoe zou ik het kunnen weten indien niet iemand mij op de weg leidt? Zo zou je het ook mogen vertalen. Hij zegt: ik heb iemand nodig, man, die mij bij de hand neemt en die mij de dingen leert. De dingen die ik zit te lezen, maar die ik niet versta. Zul je het ook zo tegen de Heere zeggen, belijdenis, catechisanten? Als je 's ochtends, 's middags en 's avonds je Bijbeltje leest, zegt: Heere, wilt u mij onderrichten? Want ik weet het niet. Ik heb iemand nodig. Ik heb een leidsman nodig die mij onderwijst in het woord van de Heere. En zul je zo ook biddend opkomen naar Gods huis, zoals die moorman nog. Laat die moorman jullie ten voorbeeld zijn vanmorgen. Als je straks je ja-woord mag geven, zeg Heer, mag ik ook met die moorman zo verlegen zijn om de bediening van uw Heilige Geest. Wilt u ook mij zo bij de hand nemen? Heere, zend gij uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden als ik het woord lees, als ik het woord onderzoek. En wat is het dan weer zo wonderlijk in die geschiedenis? Want wat leest die man nou uit die hele boekrol van Jesaja, van hoofdstuk 1 tot 66, leest hij juist, o Gods wonderlijke leidingen, zo heerlijk in deze geschiedenis. Want hij leest juist, niet bij toeval, maar juist het meest kardinale hoofdstuk uit het hele Oude Testament, zou je mogen zeggen, Jesaja 53. Jesaja 53, waarvan iemand wel eens geschreven heeft. Jesaja 53 had geschreven kunnen worden aan de voet van het kruis. En als je dan Jesaja 53 leest door de ogen van een moorman, dan heb je hier niet te doen met een of ander zoetig evangelieverhaal. Maar dan heb je hier te maken met de diepe werkelijkheid van zonden en schuld. Want hij leest over een offer. Hij leest over een lam dat geslacht moet worden. Hij leest over de toren van God die gestild moet worden. Hij leest hoe dat er één geslacht moet worden tot verzoening van zonden. Hij leest als het ware van het geheim van het evangelie, dat er geen verzoening is zonder bloedstorting, dat er geen vergeving is zonder betaling. Oh, en als hij dat allemaal leest, dan zegt hij, wat is dit? Waar gaat het hier toch over? En dan vraagt hij, ik bid u, van wie zegt de profeet dat? Van zichzelf is hij het lam dat geslacht moet worden. Of spreekt hij van een ander lam? En dan voel je weer die aandrang, die begeerte om het te weten, want er staat, ik bid u. Hij wil zeggen, ik verlang ernaar, ik smeek het u, leg het mij toch uit waar het hier om gaat. Ik voel dat het hier om de meest wezenlijke dingen gaat, maar ik begrijp ze niet, ik versta ze niet. Ik bid u om het verlangen. Om het te mogen weten, waar gaat het over hier? In Jesaja 53. Voel je jonge mensen, dat is het als de Heilige Geest in je leven komt. Als die Pinkstergeest komt, dan word je als het ware zo begeerig gemaakt. Om dat woord te mogen begrijpen, om dat woord te mogen verstaan. Om te mogen doordringen tot de heilgeheimen van het evangelie. Oh, dan heb je zo'n verlangen om naar Gods huis te gaan. Ik bid het u, o Heilige Geest, open toch de predikant en geef toch dat hij het zien mag, Heer, en opdat hij het mij mag uitleggen waar het over gaat in uw heilig woord. Ik bid het u, leg het mij uit, verklaar mij toch deze schrift. En dan is er geen ander verlangen in het hart van de dienaar van God om dat woord te mogen uitleggen. En dan lezen wij als het ware een samenvatting. Want dan gaan wij horen wat het dan inhoudt, waar het over gaat in Jesaja 53. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Ja, dat is nou de dienaar zijn taak. Om nou het evangelie te verkondigen van Jezus Christus, de gekruisigde. Zoals ook Paulus het later zal zeggen, ik heb mij niet voorgenomen anders onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is het heerlijkste werk voor een dienaar van het evangelie. Om de kruisbanier te mogen oprichten, te midden van een volk dat verslagen is en zegt, Heere, wat moeten wij doen om zalig te worden? Gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Matthew Henry, hij zegt bij deze woorden, het is de hoofdinhoud van de evangeliedienaren dat zij Christus hebben te prediken. Wat is dat een rijke boodschap geweest die daar verkondigd mocht worden op die wagen. Daar is hij hem gaan verkondigen vanuit de schriften. Moorman, kijk eens naar je huid. Hoe is die moorman? Wel, zegt hij, die is zwart. Nou, zegt de evangelist, dat is niet erg dat je huid zwart is. Maar wat het allerergste is, is dat je hart zwart is, man. Je hart is zwart van de zonden. En dan zie ik zo in gedachten die moorman knikken en zeggen, ja, dat is waar. Ik heb een zonde gehad en ik voel de onvrede in mijn hart. Ik ben niet met God verzoend. Ik heb een hart dat geleerd heeft kwaad te doen. Ik kan nooit iets goeds doen. Hoe kan ik nou vrede krijgen voor mijn ziel? Dat is de nood van mijn hart. Wel, zegt dan ook de evangelist tegen hem, Filippus, daar gaat het nu over. Dat is nou het geheim van Jesaja 53, dat er één gekomen is om vrede aan te brengen. Vrede tussen God en de zondaar. Lees maar met me mee. En dan zie ik zo in mijn gedachten, zo heerlijk Filippus aan het evangeliseren, want dat staat er eigenlijk. Hij evangeliseerde hem Jezus, want dan zegt hij, kom eens moorman, wat lezen wij nou in Jesaja 53? Kom, leg je vinger er eens bij. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Zie je het, zegt hij, daar staat het. Lees het nog eens en herlees het. En zo samen zijn ze in verwondering. Is hij dan gekomen, de Heer Jezus? Is hij dan het lam die gestorven is om voor mij vrede aan te brengen? Ja, zo mag nu Filippus het tegen hem zeggen. Dat is de Heer Jezus Christus. Die is nou gekruisigd. Die heeft geleden. Die is gegezeld. Daar zijn striemen op zijn rug gekomen. Hij is verbrijzeld. Vanwege de toren van God. Hij is daar ten onder gegaan. Maar hij is het ook die door dit lijden en sterven vrede aanbrengt. En hij is het die nou geneest jouw gewonde hart. Hij is het die door zijn bloed dat hart van jou dat zwart is van de zonden wit kan maken, rein kan maken. Zo mag hij hem Jezus verkondigen. Zo mag hij die kruispaal oprichten. En hij mag het tegen hem zeggen. Toen is het waar geworden dat Christus de toren over de zonde gestild heeft. En toen heeft hij hem gewezen op Psalm 85. Moorman, luister eens. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Want de hitte van zijn gramschap is in Christus geblust. Maar kan het dan ook voor mij, zal die moorman gezegd hebben, want een gesnedene mag toch niet komen in de vergadering van het volk van Israël. Ik die een dorre boom ben, ik die onvruchtbaar ben, ik die geen kinderen krijgen kan. Ik ben het ook geestelijk en onvruchtbaar. Maar kan het dan ook voor mij nog? Oh, en dan zegt Filippus, zullen we dan de rol eens wat verder rollen? En kijk dan eens, zegt hij, wat er staat in hoofdstuk 56. En daarvan vers 3b, kom, zegt hij, leg je vinger erbij. En de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven. Beter dan der zonen en der dochteren. En een eeuwige naam zal ik aan ieder van hen geven. Die niet uitgeroeid zal worden. Zie je het, zegt dan Filippus tegen hem. Door het werk van Christus is de muur des afscheidsel gebroken. En mogen ook de heidenen, ook de gesnedenen, ook de dorre bomen, mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Ja, ik zal ze een plaats geven boven mijn zonen en mijn dochteren. En hun naam zal niet uitgeroeid worden. Ze zullen een eeuwige naam krijgen. Hoor je het, moorman? Zeg nou maar niet meer, ik ben een dorre boom. Want dat ben ben je wel in jezelf zwart, maar door het geloof in Christus zult gij leven, zult gij vruchten voort mogen brengen. Ja, zo mag hij hem Christus voorstellen. En zo mag het zaad gestrooid worden in het hart van deze zwarte moorman. Zo mag gewezen worden dat hij het kleed mag ontvangen, het witte kleed der gerechtigheid, dat al zijn zwarte zonden zal bedekken. En zo wordt het zaad gestrooid in het hart van deze man. Het valt in een wel toebereide aarde en het mag in zijn hart vruchten gaan voortbrengen. En terwijl ze zo die weg reizen en ook Filippus gaat vertellen van wat er gebeurd is op de Pinksterdag, hoe daar de geest is uitgestort en hoe hij ook zelf vervuld is geworden door die Pinkstergeest, die hem nou ook zulke diepe inzichten geeft in de Heilige Schrift, vertelt hij ook hoe daar op die dag 3000 tot bekering gekomen zijn, die het woord hebben aangenomen, dat woord wat hij ook aan de moorman verkondigd heeft, en dat die gedoopt zijn tot bekering van hun zonden. En dan, als dat woord zo zijn kracht doet in het hart van die moorman, komen ze op een gegeven moment voorbij een water. En dan plotseling is daar in het hart van die moorman het verlangen om gedoopt te worden. Want hij vraagt het dan aan Filippus en hij zegt, Filippus, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Filippus, mag ik ook het teken en zegel ontvangen, dat het ook voor mij kan, Filippus? Mag ik het nou ook horen en ook ervaren en zien? In de tekenen dat het ook voor mij kan. Ik kan het niet begrijpen, Filippus, dat het ook voor mij zo'n zwarte moorman kan. Voor zo'n gesnedenen zou ik ook het teken en zegel mogen ontvangen. Dat het waar is, dat het ook voor mij is. Zou de doop ook het teken en zegel van Gods wegen mogen zijn. Dat ik ook een waarlijk kind van God ben. Want er is nog zoveel strijd in mijn hart. Is het echt ook voor mij? Ik kan het niet vatten dat God een gesnedenen, een Afrikaan een, die de afgoden gediend heeft, dat ik nu ook vergeving ontvangen kan. Mag ik het dan ook bevestigd zien in dat teken en zegel van de doop? De doop waarvan Filippus hem geleerd heeft, dat betekent het ondergaan van de zondaar, het sterven van de zondaar, die nou als een vernieuwde uit het water opstaat, vernieuwd door dat werk van de Heilige Geest, en daarin bezegeld en bekrachtigd krijgt. Gij zijt opgestaan, gij leeft, en uw zonden zijn u vergeven. En dan zegt Filippus, dat mag, dat kan, maar dat kan alleen wanneer gij van harte gelooft dat Jezus is de Christus. Gij mag het teken en zegel van het sacrament ontvangen, als gij waarlijk beleidt dat Jezus Christus is de Zoon van God. Gelooft gij dat, Filippus? Vraagt het hem indringend. Geloof je dat, moorman? Want daar komt het op aan, dat het niet alleen een zaak van het hoofd is, maar dat je het ook gelooft met je hart. Want dat is nodig, zegt Filippus, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Alleen door het ware geloof in Christus, dan alleen, moorman, zijn je zonden vergeven. En dan alleen heeft ook het teken en zegel waarde, als je door het geloof mag ontvangen. En zo is het ook, belijdenis, catechisanten. Daar komt het nou vanmorgen op aan. Op die hele persoonlijke vraag die Filippus hier stelt. En het is de vraag die de Heer Jezus ook zo teer gesteld heeft aan Martha. Als hij spreekt met Martha, dan komt hij bij haar. En dan stelt hij die vraag, Martha, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. En dan is het ook de Heer Jezus die het aan Martha vraagt. Zoals Filippus het hier vraagt aan de moorman. Geloof je dat nu, dat ik de Heer Jezus ben, die het leven verworven heeft voor verloren zondaar? Geloof je het nu? Daar komt het in ons leven op aan. Op wat we gisteren gehoord hebben, zo weten dan het volk Israël. Zekerlijk geloven, dat is een zeker weten en een vast vertrouwen dat Jezus Christus ook voor mijn zonden gestorven is. Daar komt het op aan in ons leven. En dat is de diepe inhoud. Als de Heere erin meekomt van het ja-woord. Liefde gemeente, dat is de vraag die vanmorgen op ons aller hart gebonden wordt. Dat kan indien gij van harte gelooft. Gelooft met het hart, niet met het verstand uit een overtuiging of uit een mening. Maar door dat wederom geboren hart, door dat vernieuwde hart, door dat hart dat onderwezen is door de Heilige Geest, op die leerschool van genade, waar ook die moorman opgezeten heeft. En dan, als dan die vraag aan hem gesteld wordt, dan klinkt het zo heerlijk. Ik geloof dat Christus is de Zoon van God. Daar mag hij het belijden. Dat Christus is de gezalfde, de van God gezonderen, waar we gisteren gehoord hebben dat hij verhoogd is tot een Heere en Christus. Hij mag het hier nu belijden, de Heer Jezus, hij is de Zoon van God. En omdat hij waarachtig de Zoon van God is en waarlijk mens geworden is, zo kan hij ook voor mij de gezalfde zijn. Zo is hij ook mijn profeet, priester en koning. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Zo heeft eenmaal het ook Petrus beleden. Zo mag ook de moorman het hier beleiden. En dan zegt Johannes het later in een van zijn brieven. Hieraan kent men dat gij uit de Godsgeest zijt. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geesten die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Daar valt de radicale scheiding bij deze vraag. Wat dunkt u van de Christus? Daar komt het op aan, geliefde gemeente. Is hij voor u alles of is hij niets? Twee zaken, zo ligt het. Hij is voor mij alles of hij is niets. Het is van tweeën één. Is hij voor mij een volkomen zaligmaker? Of hij is dat niet. Ik sta buiten of ik sta binnen. Ik wandel op de smalle weg ten leven. Of op de brede weg naar het verderf. En waar is nu die scheidslijn? Wel, bij deze vraag gelooft gij van harte dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, die in het vlees gekomen is, omdat ik in het vlees gevallen ben, die in de maagd Maria geboren is, omdat ik in zonden en schuld geboren ben, die aan het kruis genageld is, omdat ik vervloekt ben vanwege mijn zonde, die opgestaan is om voor mij het leven te verwerven, die aan de rechterhand van de Vader zit om mijn leven te leiden. Wie is deze Christus voor u, voor jou? Daar komt het op deze Pinkstermorgen op aan. Wie is hij? O, dat je vanmorgen dan als belijdenis catechisanten zegt: deze Jezus moet ik kennen. Buiten deze Jezus kan ik nu niet verder leven. O Heer Jezus Christus, wilt gij, net als bij die moorman, mij aan u openbaren, dat ik u mag kennen, als gij getekend zijt in Jesaja 53, als het lam dat de zonden der wereld wegneemt, mag ik u zo kennen, o Heer Jezus Christus, dat dat verlangen er mag zijn, en als dat door genade er mag zijn, geve de Heer dat je hem al meer mag leren kennen, want wie hem kent, die mag zijn weg reizen met blijdschap. Want zo zien wij hem heen gaan. Als hij het teken en zegel van de doop heeft ontvangen, dan reist hij zijn weg met blijdschap. Want dan is hij gewassen en gereinigd in het bloed van Christus. Dan mag hij weten voor eeuwig geborgen te zijn in deze Heer Jezus Christus. En is er nou een grotere gave lieve belijdenis, kattegezanten, dan dat te mogen weten, in Christus geborgen te zijn. Dan kun je je weg reizen met blijdschap. Dan zie je geen dominee meer, dan zie je niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. Toen hij daar in zijn wagen zat op weg naar Ethiopië, zag hij voor zich zijn lieve zaligmaker. En als je die voor je mag zien, dan kun je je weg reizen met blijdschap. Dan is er een zielenvreugd in je hart die de wereld je niet kan geven, die je man je niet kan geven, die een gezin je niet kan geven. Maar dat is de eeuwige vreugde uit God en die blijft tot in der eeuwigheid. Geliefde belijdenis, katechisanten, we hebben hem vanmorgen mogen horen hoe wonderlijk de Pinkstergeest werkt in het leven van die moorman. De Heere, hij stortte rijkelijk die Pinkstergeest uit, ook in jullie harten. En hij geeft dat je door die Pinkstergeest waarlijk ja mag zeggen, opdat je ook door die Pinkstergeest mag reizen je weg in blijdschap. En dat je het mee mag zingen wat we gaan zingen. Maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Amen. De belijdeniskant gezanten, daar nu het plechtig uur van uw openbare belijdenis in het midden van de gemeente is aangebroken, mag ik u verzoeken op te staan. Liefde belijdeniskant gezanten, ge zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis des geloofs af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u tot 2 maal toe aan de gemeente voorgesteld. nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen openbare belijdenis des geloofs af te leggen. En wij verzoeken jullie daartoe in dit plechtig ogenblik van je leven voor vele getuigen in oprechtheid antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in die belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij ten derde dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Ten vierde, belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u moogt te buiten te gaan. Waar is dat op uw antwoord, Bastianne, Willemieke, Dorothea, Baan? En Jezus zeide, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren. Johannes 6, vers 35a. Adrianus van der Baan, wat is daarop uw antwoord? De Heere is goed en recht. Daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Psalm 25, vers 8. Pieter Willem Hak, wat is daarop uw antwoord? Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Jesaja 57 en daarvan het 15e vers. Adriaan Hendrik van der Hel, wat is daarop uw antwoord? Heere, leer mij de weg uw inzettingen en ik zal hem houden ten einde toe. Psalm 119, vers 33. Mark Witte, wat is daarop uw antwoord? Mark, behoedt uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Spreuken 4, vers 23. Raymond Witte, wat is daarop uw antwoord? Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij geroepen zijt. 1 Timotheus 6, vers 12a. Cornelis Patrick Zoetewij, wat is daarop uw antwoord? Van alles wat gehoord is, Patrick, is het einde van deze zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Prediker 12, vers 13a. Neeltje Zoetewij van de Vrie, wat is daarop uw antwoord? Neeltje, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten ingaan mogen in de stad. Openbaring 22. En daarvan het 14e vers. Frank Zoetewij, wat is daarop uw antwoord? Frank, en roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. En tenslotte gij, Jacoba Antonia Schultz, wat is daarop uw antwoord? Gewisselijk zal hij u genadig zijn. Op de stem uw geroeps, zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Jesaja 30, vers 19b. Geliefden, nu u deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt u als leden der gemeente met alle rechten en plichten in de gemeenschap der kerk. Mogen God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzetten, u hierin bevestigen en het meer en meer voltooien tot op de dag van Christus. Amen. Geliefde, beleidende leden. Ik heb zo even u met een eedzwering aan God en zijn gemeente verbonden. Telkens weer als je het gewicht van deze vragen op je laat inwerken, dan moet je zeggen, Heer, hoe zal dat ooit kunnen? Heer, dan zal ik al direct buiten de kerk een verbreker van dat woord zijn. Want hoe zal ik ooit kunnen wandelen in mijn belijdenis met goede werken versieren? Hoe zal ik ooit standvastig bij die leer kunnen leven en sterven? Heer, hoe zal dat kunnen wel? Dat zal nou alleen kunnen door het leven uit die Pinkstergeest die Christus heeft verworven. En daarom bid ik je toe dat je om die Pinkstergeest verlegen mag zijn telkens weer, voor het eerst of opnieuw. En dat je mag zeggen, Heere, neem mijn leven en laat het, Heere, tot uw dienst gewijd mogen zijn. Dat dat het verlangen van je hart van morgen mag zijn. Heere, wilt u mij zelf leiden? Wilt u mij zelf door uw Heilige Geest nemen en in mijn hart wonen en mij doen wandelen in de wegen van de Heere? We hebben veel met elkaar mogen spreken. Het waren goede uren die we met elkaar van de Heer hebben gekregen. Hij heeft jullie willen onderwijzen in de weg der zaligheid. En ach, als ik dan jullie zie staan en zeg ik, Heer, het was van mijn kant te kort. Heer, en ik heb ze niet meegegeven wat ik ze mee moest geven. Mijn arbeid is zo gebrekkig. Toch is het mijn verlangen dat de Heer dat eenvoudige werk wat we gedaan hebben met veel tekort wil zegenen aan jullie harten. Dat het ook voor jullie onvergetelijke uren mochten zijn. Maar bovenal, wat zou de gemeente daar gezegend mee mogen zijn? Als jullie leden mogen worden als die arme moorman. En dat je zomaar elke keer naar de kerk mag komen. Hoe zal ik het verstaan, indien ik er geen uitlegger heb? Dat je dan maar gedurig mag bidden, Heere, laat onze dienaar toch voor ons een uitlegger mogen zijn. Heere, laat hem toch mogen zijn een uitdeler van menigerlei genade. Heere, dan als ik nog onbekeerd ben, zou u dan hem willen gebruiken als een Filippus tot bekering? Want wat zou dat toch de grootste vreugde mogen zijn? En daar zien we naar uit als ouderlingen en als diakenen. Als we straks bij jullie op huisbezoek mogen komen, als belijdende leden dat het gelden mag, dat jullie in Sion geboren was. O, het is zo'n verlangen van mijn hart, dat ik jullie zou mee mogen nemen, de eeuwige heerlijkheid in. Wat zou dat zijn als er een van de belijdeniscatechisanten buiten zou moeten blijven? Daarom zoek de Heere nog, nu het nog kan. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En gij die door genade hem mag vrezen, zoek te mogen opwassen in de kennis van Christus. Hij is zo'n dierbare zaligmaker. En alleen met hem zul je weg mogen reizen in blijdschap. En ik hoop dat ik daarvan mag horen, deze en die is in Sion geboren. Geliefde ouders en grootouders, wat is het toch altijd een bijzonder moment als je kinderen openbare belijdenis mogen doen. Dan zeg je, Heere, dat is geen vrucht van onze akker. Dat zij hier nou mogen staan, dat is het werk van u, Heere. U hebt ze nog bij uw woord, u hebt ze nog bij de gemeente willen behouden. Er zijn er zoveel ook onder ons die hier met droefheid in hun hart zitten, wier kinderen ook hier belijdenis gedaan hebben, maar die afgeweken zijn, wat een smart. En daarom, geliefde ouders, ook al heb je kinderen belijdenis gedaan, daarmee is je opvoeding niet af. Maar laat er een gedurig gebed bij de ouders en bij de grootouders zijn, dat ook deze kinderen bij het woord mogen blijven, standvastig mogen leven en daarin ook straks getroost mogen sterven. Laat er zo een biddende vader en een moeder, biddende grootouders, voor deze jonge belijdende leden mogen zijn. En tenslotte, geliefde gemeente, ontvang deze belijdende leden in uw midden. En we hebben de Heere erom gebeden, maar mag ik het eens vragen, gemeente, kinderen des Heeren, is het uw verlangen om nou geestelijke kinderen te mogen voortbrengen, zoals Paulus, een geestelijke zoon mocht baren, Timotheus. Is dat nou je verlangen om voor deze jonge mensen een geestelijke vader en moeder te mogen zijn? De Heere geven het, dat u ze in liefde mag ontvangen, ouderlingen en diakenen. Je hebt er zo'n werk bij gekregen. Je hebt er een werk bij gekregen, de Heere geven, dat deze beleidende leden op je hart gebonden mogen worden. Zeggen, Heere, u vertrouwt ze nu aan ons toe, want u bent de opzieners over deze jonge mensen, dat ze dan in uw levenswandel iets mogen zien van de tere vreze Gods, opdat ze ook mogen zeggen, ja, zoals die ouderling, zoals die diaken is, zo begeer ik te zijn, en dat ze wederzijds de liefde mogen ervaren. Dat ze mogen ervaren, bij die man, bij die ouderling kan ik naartoe. Met mijn geestelijke vragen, met mijn zorgen. Ze zijn herders onder die grote herder, de Heer Jezus Christus. Gemeente, ontvang zo met elkander deze leden in uw midden. En de Heere bouwen uit deze jonge mensen zijn koninkrijk. Tot eer en glorie van zijn naam. En tot zaligheid van jullie zielen. Kom, zingen wij ze toe. De zegenbede uit Psalm 134, het derde vers. En dat doen wij staande. Gemeente, eindigen wij deze dienst met dankzegging en zoeken we opnieuw het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo mogen wij aan het einde van deze belijdenisdienst komen tot u, de Heer. En dan heeft het ja-woord van deze belijdenis, catechisanten, opgeklommen tot in de hemel. Heere, u hebt dat belijdeniswoord gehoord en u weet wat er in het hart van deze jonge mensen leeft. Heer, u weet of de uitgangen van hun hart zijn naar u, de Heer. U bent de kenner van hun hart. U weet wat er in het ja-woord heeft doorgeklonken. U weet of daar iets geproefd is van die strijd. Die man kende die het uitriep. Ja, Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Of er iets heeft doorgeklonken van wat de moorman heeft beleden. Gij zij de Christus, de Zoon Gods. Heer, mag het zo zijn. En als het niet is, Heere, geef toch bij deze jonge mensen het hartelijke verlangen om als die moorman door u onderwezen te worden, om dat lam te mogen kennen dat er slachting is geleid, die dierbare Heer Jezus Christus. En wij bidden het u, Heere, geef toch dat de prediking voor deze jonge mensen tot zegen mag zijn. Dat het mag zijn zoals bij Filippus en hij evangeliseerde hem Jezus. Hij verkondigde die dierbare naam, gegeven onder de hemel, waardoor wij zalig mogen en kunnen worden. Heere, er is geen andere naam. Wij bidden u voor al deze jonge mensen, die nu belijdende leden van de gemeente geworden zijn. Heere, dat ze niet alleen tot onze gemeente zijn toegetreden, maar dat ze door genade nu een levend lidmaat mogen worden van die gemeente die zalig wordt, die eenmaal thuis zou mogen komen, Heere. Wat zou dat groot zijn als deze jonge mensen zo op ons hart gebonden mogen worden, dat we niet rusten zouden als ouders en grootouders, dat ook onze kinderen en kleinkinderen in Sion geborgen mogen zijn, inwoners mogen zijn van die stad die gij gebouwd hebt, waarvan gij de kunstenaar zijt, Heere, die gebouwd is op dat vaste fundament van u, O Heere Jezus Christus, werk dat toch in al deze jonge mensen. Heere, we hebben uw naam er dank voor te zeggen en te erkennen dat u tot hiertoe zo wel gemaakt hebt. U zij daarvoor de eer en de dank. Heere, verzoen al het zondige wat er in ons geweest is in deze prediking, maar ook in de belijdenis, catechisaties, al dat tekort. Was en reinig u toch in dat dierbare bloed en stel het toch tot rijke zegen. Ga zo met ons mee. Heere, wees ook met hen die ook met droefheid hier zitten, die ook vanmiddag naar de rouwsamenkomst zullen komen. Wilt u ook bij hen zijn? Wees ook met vaders en moeders die verdriet in hun hart hebben als hun kinderen geen openbare belijdenis hebben gedaan, afgeweken zijn van de wegen des Heren, misschien wel belijdenis gedaan hebben, maar de kerk de rug toegekeerd hebben. Heere, er is ook in onze gemeente daarover zo'n stil verdriet. En wij bidden u, u bent toch een wonderdoend God. U hebt toch die Moorman 1500 kilometer doen reizen om het evangelie te horen. Heere, voor u is toch niets te wonderlijk. Heer, u kunt ze toch weer toebrengen. Ook zij die afgeweken zijn, doe het toch. En geef dat we als vaders en moeders gedurig onze kinderen maar bij u de Heere mogen brengen. Houdt u onze jongeren bij uw woord en bij uw inzettingen. Geef dat ze in de gemeente vele mensen mogen ontmoeten, waar de stille vreze des Heeren merkbaar is. Omdat er levende getuigen mogen zijn die onze jonge mensen tot jaloersheid mogen verwekken. Dat ze mogen zeggen, ja, zij dienen de Heer en die Heere zou ik ook zo graag willen dienen. Heere, dat zo onze jonge mensen voorgeleefd mogen zijn. En dat onze levenswandel in Gods zaligheid een middel mag zijn om onze jonge mensen, onze kinderen, bij uw woord en bij uw inzettingen te mogen houden. Ja, een middel om u te mogen leren kennen. Ga zo met ons mee. Verlaat ons niet. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het derde vers. We zingen met elkaar uit Psalm 89. En dat we in die Heere mogen eindigen, de hemel loof, o Heer. Uw wonderen dag en nacht, uw waarheid wordt op de aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is bij u gelijk, bij al de hemelingen. En ook belijdenis catechisanten, dat het ook voor jullie mag gelden. Hoe zalig is toch het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Dat je bij dat volk mag behoren, is mijn wens en bede. Zingen wij met elkaar uit Psalm 89, de versen 3 en 7. Liefde gemeente, liefde nieuwe belijdende leden, ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.